So, but I used to hear. Fijn om deze morgen in uw midden te mogen zijn. In het prachtige gebouw hier aan de Herenwal 114 in Heerenveen. En het is dankbaar, denk ik, dat we zo samen mogen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik was blij met dat we God mochten loven en prijzen. Ik ben dankbaar ook met de gebeden. En wat er ook in de gebeden en ook in de liederen naar voren kwam van Heer, we willen eigenlijk, Heer, maak ons, tot die ene zuster, maak ons tot een instrument. Maak ons opdat we volledig in u tot ons doel mogen komen. En dan heb ik eigenlijk beginnen met een vraag. Want we zijn hier vanmorgen allemaal naar binnen gekomen. We zijn vanmorgen opgestaan. En we hadden verlangen om naar het huis van God te gaan. Waarom? Omdat we een ontmoeting willen hebben met de levende en waarachtige God. Misschien bent u hier gekomen om troost te ontvangen. Om bemoediging te ontvangen. Om kracht te ontvangen. Maar u bent hier vanmorgen heen gegaan. Dat is een goede plek. Maar een vraag aan u zal zijn deze morgen. Of aan ons allen. Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Ik weet niet of u de berichten een beetje volgt, een beetje het nieuws leest. Het was een enkele week geleden, was heel duidelijk in het nieuws. Er zijn nog nooit zo weinig gelovigen, christenen in Nederland geweest als op dit moment. 92% van Nederland gelooft niet meer. Doe niets meer aan het geloof. En dat is een ontzettende trieste cijfers als we dat lezen en als we dat horen. En misschien zou u ook ervaren in uw familie, in uw kring, daar waar u werkt, daar waar u bezig bent, dat u vaak denkt, ja, ik ben inderdaad de enige die nog naar de gemeente van Jezus Christus gaat. Ik ben nog de enige die werkelijk mijn geloof en mijn hoop gevestigd heb op onze Heer Jezus Christus. Maar wat mooi, dat ondanks die moeilijke berichten die we soms horen en lezen, dat wij dan mogen zeggen, ja maar, wij zijn het door de Heer Jezus Christus heen, niet natuurlijk vanuit onszelf, maar die daar verandering in kunnen brengen. Als wij de opdracht die God ons heeft gegeven serieus nemen. Als wij als christenen niet alleen maar fijn christen zijn op zondag. We genieten heerlijk om naar de kerk te gaan. Maar dat we ook zeggen, ja, als de kerk uitgaat, dan willen wij een kerk zijn die van betekenis is in de omgeving waar wij zijn geplaatst. En ik geloof dat wij niet alleen christenen mogen zijn, maar dat we ook discipelen van de Heer Jezus Christus moeten worden. De Bijbel roept ons op om discipelen te maken. En je kan alleen discipelen maken als je zelf een discipel van Jezus wil zijn. En dat gaat verder als gewoon je christen zijn. Als naar de kerk gaan en bidden voor je eten, stille tijd houden, wat ook heel veel mensen tegenwoordig niet meer doen. Tijd nemen om te bidden tot God. Gewoon je stille tijd te pakken en God te vragen, wilt u tot mij spreken? 'S morgens op je knieën gaan en zeggen, Heer, wilt u mij vandaag een opening geven om ergens het evangelie uit te dragen? Om misschien met iemand te mogen spreken tot bemoediging. Om misschien een kaart vandaag te sturen naar iemand die het moeilijk heeft met daarop een Bijbeltekst. En dan gaan we het heel praktisch maken. Dan gaan we op een andere manier christen zijn. Dan gaan wij opstaan in geloof, waar ik over ook wil spreken deze morgen. En zal er ons iets in beweging gezet gaan worden. Want een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden. En je roept misschien heel vaak van ja, ik ben maar een druppel op een gloeiende plaat als ik kijk naar het grote geheel. Maar u kunt allemaal zijn een druppel op de goede plaats. En daar moeten we over nadenken. Ik wil met u beginnen een bekend gedeelte te lezen uit de Bijbel, Matteüs hoofdstuk 14 en dan vanaf het 22e vers. Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22. De wonderbaarlijke spijziging die is eraan vooraf gegaan. En dan gaat Jezus, die geeft zijn discipelen opdrachten. Daar wil ik met u over gaan lezen. Daar wil ik deze morgen een moment met u samen bij stilstaan. Waarom? Om u te bemoedigen wie u in de Heer Jezus Christus bent. En u ook uit te dagen om werkelijk een discipel van Jezus te zijn of te worden. Matteüs 14 vanaf vers 22. Ik wens een zegen bidden over het woord. Vader, ik dank u dat wij uw woord mogen openen. Dat we deze morgen ook uw woord, heren, mogen lezen, maar dat we het ook mogen verstaan. Wilt u vanmorgen uw woord planten in ons hart? Omdat het niet alleen in ons hoofd blijft zitten, maar dat het die lange en die moeilijke weg mag gaan naar ons hart. Omdat we het zullen verstaan, begrijpen en bemoedigd door zullen worden om uit te gaan en een discipel van u te worden of te zijn. Heer, leid ons, leer ons. In de machtige naam van Jezus. Amen. En dan staat er in Matteüs 14 vanaf vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte die was gekomen voor die wonderbaarlijke spijziging om te horen naar hem, weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij, Jezus, de berg op om er in afzondering te bidden. En dat vind ik zo mooi, hè, wat hier staat. Er was even heel veel drukte. Jezus had heel veel, had hij kunnen doorgeven. Hij zegt tegen zijn discipelen, gaan jullie vast in het schip, varen jullie maar naar de overkant. Ik kom er straks wel aan. Misschien hebben ze gezegd, ja, maar Heer, hoe komt u dan aan de overkant? Dan zegt de Heer Jezus, maak je daar maar niet druk om, dat komt allemaal wel goed. En aan Jezus, hij klom op de berg om in afzondering te bidden. En daar begint het mee, hè. Om eerst je eigen af te zonderen. En ik vond het mooi vanmorgen dat onze broeder die de zangdienst had, dat hij even zei, laten we gewoon eens even stil zijn. In deze tijd is er zoveel herrie. Alles spreekt. Onze telefoon spreekt. Ons e-mail spreekt. Ons WhatsApp spreekt. Alles spreekt. En we vergeten om te luisteren naar de roepstem van God. Want alles maakt lawaai. Alles maakt herrie. En ja, dan moeten wij inderdaad, moeten we soms naar een kamer toe gaan. Moeten we in de stilte, in de rust gaan komen om de stem van Jezus, van Gods Heilige Geest, die tot ons hart wil spreken, om die te verstaan. En het is een armoede geworden dat velen de stem van de Heilige Geest niet meer in hun hart verstaan. En het komt omdat we er geen tijd meer voor hebben. We nemen er geen tijd meer voor. En ja, ook u zal in uw agenda moeten zetten, stille tijd houden vandaag. Want anders dan gaat de dag en komt de dag en de dag is weer voorbij. En je denkt, goh, heb ik nou eigenlijk een moment gehad om eens te luisteren naar de stem van God. Wat Hij tot mij wil zeggen. Wat voor opdracht Hij mij wil geven. Welke bemoediging Hij misschien in mijn hart wil leggen. Trudy en ik, we doen veel werk. Ook op huwelijksgebied doen we erg veel. We geven cursussen, pastoraal werk daarin. We hebben een stichting Hart voor Relaties. En wat wij horen, dat echtparen nog verschrikkelijk weinig samen stille tijd houden. En mensen als aantal, ja, dat doen we eigenlijk niet meer. Maar wat een kracht is het als we gaan bidden. Als we samen of misschien alleen een moment pakken om te gaan luisteren naar de stem van God. En ik ben blij voor de broeder vanmorgen die er even gelegenheid toe gaf. En ik denk we moeten meer in de rust en in de stilte komen. Om te luisteren naar de stem van Gods Heilige Geest. In een bepaalde rust komen. En even je telefoon uitzetten. Even je mails even laten gaan. En gewoon even komen. Heer, nu wil ik luisteren naar u. En dan hoor je niet ping. Nee. Zou mooi zijn. Gaat de Heer spreken? Nee. Dan moet je gewoon in je rust komen. In je stilte komen. Je eigen berg opklimmen. En naar de Vader gaan. En als Jezus dat al afhankelijk was. Hij wilde de wil van de Vader doen. Hoeveel te meer. Wij, als kinderen van Hem, zijn wij afhankelijk om te luisteren naar de zachte stem van onze Vader. Toen het avond geworden was, was hij daar gewoon alleen. Het schip was al midden op zee. Gaat even heel ergens anders over. En verkeerde in nood door de golven, want ze, de discipelen, hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaker, of tegen de ochtend, kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Leuk hè, hoe dat gewoon even staat. Of dat heel normaal is. In de vierde nachtwaker kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Dat is zo mooi, hè? Gewoon, ja, Jezus liep gewoon over de zee. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, maar het was wel de Zoon van God. Het was Jezus. En dat is zo mooi. En dan komt het. En toen de discipelen in vers 26 hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring. En zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Ze wisten niet op dat moment wat daar gebeurde. Er kwam iemand naar hen toe lopen. Iemand die wandelde over de zee. Iets wat volgens alle natuurwetten niet kon, want we kunnen niet over water lopen. En ze schreeuwen van angst, want ze zagen iets bovennatuurlijks. De mensen in deze tijd zijn heel geïnteresseerd in bovennatuurlijke dingen. Mensen zijn bezig met het occultisme. Mensen zijn bezig met het aanroepen van allerlei goden. Mensen zijn bezig om boeddha's in hun huizen te plaatsen. Mensen zijn bezig om met bomen te praten. En dat is allemaal heel normaal. Dan ben je niet gek. Maar als ik zeg, ik verlang naar de stem van Gods Heilige Geest. Er is een verlangen. Naar het bovennatuurlijke. En ik hoop dat u ook een verlangen heeft naar het bovennatuurlijke. Naar dat wat de Heilige Geest in ons leven boven bidden en boven werken door ons heen wil doen. Waarvan wij eigenlijk zeggen, nou, dat kan niet, dat is onmogelijk. En dat God het dan op een wonderbaarlijke wijze doet wanneer wij tot hem bidden. Ik heb een dochter en die wilde heel graag naar de politie. Hele strenge procedure. Mijn dochter is 18, wordt binnenkort 19. En ze had er zo vurig voor gebeden. En vanaf klein meisje zei ze altijd al, papa, mam, ik wil bij de politie. En dat was haar droom. En leraren hadden gezegd, nou, dan weten we niet, Jennifer, of je dat wel kan. En later op andere scholen. Nou, ze heeft haar niveau verhoogd. En ze had zo'n verlangen. En ze had zich ingeschreven. En ze werd uitgenodigd op een dag. En ze kreeg een ontzettende zware training. En ze moest allerlei proeven moesten doen en sportproeven en psychologische testen. En s'avonds toen kreeg ze de uitslag. Je bent het geworden. En ze was helemaal blij. Geweldig. Door de eerste procedure was ze heen. En we hadden die week een week van gebed en ze getuigde daar ook van. Maar ze moest ook nog door een tweede ronde moesten heen. Want er waren velen waren eruit gekozen. En dat was een ronde waarin een loting plaatsvond. En ze zei, pap, mam, ik ben niet bang. God is bij mij. En ik zal ook door die tweede loting zal ik heen gaan komen. En die middag dat de loting was, worden we gebeld door onze dochter Jennifer. En we nemen de telefoon op vol verwachting. En ze zegt, ik ben uitgeloot. Ik ben uitgeloot. En ze huilde. En op de fiets, ze was boos. En dat heeft ze later ook verteld. Ze was boos op God. Ze zegt, Heer, ik heb op u vertrouwd en ik weet dat ik zal er gaan komen. En nu dit. En er was een vrouw in de gemeente en die bad voor haar. En die zegt, Jennifer, wees maar rustig. Het gaat je goed. Het gaat goed komen. Ja, zegt ze, die mevrouw die heeft makkelijk praten. Die weet niet wat ik doormaak. Kijk eens wat een teleurstelling ik heb. En het was teleurstellend. En we snapten het allemaal niet. En ze stond 73ste op de wachtlijst. Dat is ook niet zo, ja, als er twee uitvallen, dan wil jij het. En om een dinsdagavond, het was een week later, we zitten met elkaar rustig even op de bank na het eten. En in één keer, Jennifer begint te huilen. En ze zegt, papa, mama. En ze zegt, wat is er, kind? Ik krijg een berichtje. Ik ben aangenomen. En dan gaat ze zeggen, ja, zou dat geen fout zijn? Morgen toch de receptie maar eens even bellen. En het onmogelijke gebeurde. En de volgende dag, ze belt die mevrouw van die school. En ze belt de receptie en zegt, mevrouw, ik heb een brief gekregen. Ik heb een e-mail gekregen dat ik toch ben aangenomen. Ja, dat is die mevrouw, dat klopt, ik moest u die mail sturen. En inderdaad, u bent geselecteerd om de opleiding te gaan doen. Het onmogelijke is mogelijk geworden. Halleluja! Ja, ja, ik word er blij van, hè. Omdat je ziet wat, ja, jullie lachen. Maar het onmogelijke wil God het mogelijke van gaan maken. Als we geloven, als we bidden, krijgen we dan altijd gelijk ons zin? Nee, absoluut niet. Soms moeten we jaren wachten. Maar toen, als God wilde dat Jozef onderkoning werd, dan werd hij onderkoning. En ze konden hem in een put stoppen, ze konden hem in een gevangenis stoppen. Maar als God wil dat jij op je plaats gaat komen, dan mag je daar geloof voor hebben dat God het onmogelijke wil doen. En dan mag je niet zeggen, ja, dat kan ik misschien helemaal niet, dan ben ik er wel geschikt voor. God kan het onmogelijke mogelijk maken. En dat is bovennatuurlijk. En ik snap het nog steeds niet. Maar sommige dingen hoef ik helemaal niet te snappen. Dan zegt God, kijk maar gewoon naar mij. En wat er zo mooi was, mijn dochter zat op de fiets toen. En ze was heel teleurgesteld toen ze uitgeloot was. En ze had tegen God gezegd, Heer, als u zorgt dat ik toch op die opleiding kom, dan geloof ik echt in u en dan laat ik me dopen. Ze is inmiddels gedoopt, halleluja. Ik heb mijn dochter mogen dopen. Geweldig, geweldig. Hoe God ook door jonge mensen heen spreekt. En als je hier bent en je bent een jong iemand, blijf geloven in de Heer Jezus Christus. Hou je vast aan zijn belofte, want hij wil het onmogelijke mogelijk maken in je leven. En het gaat inderdaad vaak niet altijd zoals jij denkt, of zoals wij denken. Maar ik geloof in het bovennatuurlijke, in de kracht van God. En dan komt Jezus, die loopt dan over dat water, prachtig. En meteen sprak Jezus hen aan, want hij zag hun paniek, hij zag hun angst. En dan zegt hij zo mooi. En dan zegt hij tegen zijn discipelen in vers 27. Heb goede moed. Ik ben het. Jezus. Wees niet bevreesd. Oh, en ik hou van Petrus. Ik vind Petrus vind ik een prachtige kerel altijd in de Bijbel. Hij is enthousiast. Hij is moedig. Hij is haantje de voorste. In alles, letterlijk en figuurlijk. En Petrus die antwoordde hem en zeide. Heer, als u het bent, geef mij dan een bevel over het water naar u toe te komen. Wauw, die Peter is mooi, hè? Oh, die enthousiaste man. En dan zegt Jezus, kom maar. Kom. En Petrus, dan gaat er iets boven natuurlijk. Iedereen had al de discipelen hadden misschien kunnen zeggen, joh, je bent gek, dit moet je niet gaan doen, joh. Je verdrinkt. En dan staat er, en Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Het bovennatuurlijke vond plaats. Waarom? Petrus stapte in geloof uit toen Jezus zei kom. Hij klom uit dat schip. Nou, je klimt uit een schip, dat gaat niet gemakkelijk. Je hebt zo'n hoge reling. Dus hij moest echt wel even wat doen. Hij moest echt op gaan staan, over die reling heen gaan doen. Hij had die golven nog gezien. Maar hij deed het, want hij hield zijn oog gericht op Jezus. En hij klom uit dat schip en dan loopt hij over het water om bij Jezus te komen. Maar dan gaat het. Toen, in één keer werd zijn aandacht gevestigd, toen lette hij op de sterke wind. En werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken. En toen riep hij, Heere, red mij! Want vloep, dat ging niet in één keer, hè? Bijna onder water. En dan opnieuw de liefde van de Heere Jezus. En Jezus stak meteen zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Wow. Ik vind dit zo'n heerlijk verhaal uit het woord van God. Vroeger zongen we wel eens op de kleuterschool, erg lang geleden, ook bij mij, zo'n kindervestje. En dan deed je een spelletje en dat was, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Verder ga ik niet. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Maar dat versje is eigenlijk helemaal geen Bijbelse waarheid. Dat is leuk, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Nou, als we dat allemaal blijven doen, dan verandert er niks. De Bijbel die spreekt over dat we op moeten gaan staan in geloof. De Bijbel spreekt dat we in beweging moeten gaan komen. Willen we straks precies hetzelfde en met dezelfde sores naar buiten gaan? Of willen we werkelijk door God een doorbraak ontvangen in ons geloof? Willen we straks naar huis gaan, vervuld en met de kracht van de Heer Jezus Christus? Met nieuwe kracht, met opstandingskracht. Als wij bij Jezus komen, dan verandert er iets. En misschien weten we het nog, die dag dat u wedergeboren werd. Die dag dat u werkelijk tot bekering bent gekomen. En dat was een mooi moment. Maar tot bekering komen is niet voldoende, zeg ik altijd. We moeten door de wedergeboorte heen. We moeten werkelijk veranderd worden tot een nieuw mens. Want God vindt ons te kostbaar om te laten zoals we zijn. Hij wil ons door een vernieuwingsproces heen. Hij wil ons door een veranderingsproces heen leiden. Waarom? Opdat we discipelen van hem zullen zijn en zullen worden. En weet je wat het probleem is? We hebben een ongelofelijke hekel aan verandering. Als ik bij mij 's morgens voorgaat in mijn eigen gemeente, dat is heel leuk, dan zie ik iedereen zit altijd op dezelfde plek. Dus misschien hier ook, hè? Je komt hier binnen en je gaat altijd ongeveer op jezelfde plekje zitten. Want het is zo'n ontzettend fijn plekje. Dan heb jij zo op het podium, de ander kijkt liever zo op het podium. Sommige mensen zitten heel graag achterin, sommige mensen vooraan. Maar je hebt allemaal zo'n favoriete plekje. Nou, moet je tegen de gemeente gaan zeggen, nou, dan gaan we allemaal, jullie gaan allemaal naar de andere kant en jullie gaan daar. Degene die voor zitten, gaan naar achteren. Dan ga je op die stoel zitten en denk je, god, even... Verandering. We houden helemaal niet van veranderen. Veranderen, dat vinden we heel erg moeilijk. En toch zegt de Heer Jezus, we moeten veranderen. We moeten gekneed en gevormd worden steeds meer naar zijn beeld. God wil met ons door een veranderingsproces. Ja, maar dat doet pijn en dat vind ik helemaal niet leuk. Weet u, als christenen houden we van diensten die heel fijn zijn. Als we daar naar buiten lopen, dan zeg ik, nou, het was fijn vanmorgen. We zeggen, nou, het was niet zo fijn vanmorgen. Ja, jammer, jammer. Ik ben bemoedigd. Ja, niet zo bemoedigd vanmorgen, nee, nee. We houden van fijne diensten, van gezegende diensten, van zalving. En dat is allemaal mooi. Maar als de Bijbel ons oproept om te veranderen, dan gaan we misschien een heel moeilijk en een hele vervelende periode tegemoet. Weet u wat in mijn leven de meeste verandering heeft gebracht? De niet fijne preken. De diensten waar ik werd aangesproken. De diensten waar ik werd opgeroepen om te veranderen. De diensten waar ik werd opgeroepen om mijn eigen ik te kruisigen en mijn kruis op te nemen en Jezus te volgen. De diensten waar ik werd aangesproken op karakterverandering, op mijn gedrag. En ik geloof, in plaats van elkaar fijne diensten toe te wensen, moeten we elkaar soms irritante diensten toewensen, schurende diensten toewensen, confronterende diensten toewensen. Een dienst die je verandert. Een paar die het in mij eens zijn. Een dienst die werkelijk iets met je doet. Ik weet nog goed in die dienst toen ik toen bekering kwam. Edgar Holdersen op het podium. Nou, die had geen malse preken hoor. Woe, dat ben een jeugddienst. Maar ik werd zo aangesproken. En ik wauw. En ik ben naar voren gerend. Om mijn leven aan Jezus te geven. Altijd fijn brengt niet in een verandering. Maar door te leren, door verder te kijken en verder te gaan, om een discipel van de Heer Jezus te moeten worden, dat doet pijn. In Marcus 8, vers 34 en 35, u moet het thuis maar eens even nalezen. Toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, en er staat letterlijk wie zijn ziel, zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal behouden worden. Het volgen betekent dat Jezus en zijn reddingswerk voor alles gaan. En ja, het volgen van Jezus kan enorme consequenties hebben in je leven. Toen ik besloot om Jezus te gaan volgen, om hem te dienen, toen ben ik mijn baan op gaan zeggen. Ik ben gaan studeren. Ik werd op een gegeven moment geroepen om naar het noorden van het land te gaan. En toen we daar goed gesetteld waren na een aantal jaren, werden we geroepen om naar Stadskanaal te gaan. Toen we daar 15 jaar gediend hadden, werden we geroepen om naar een provincie te gaan waar ik nooit heen zou willen gaan, Friesland. Ja. Maar halleluja, prijs de Heer voor Friesland, want ik geniet er nu. En ik ben dankbaar. Alleen ik had het zelf niet uitgezocht. Maar God die zei, ja, ik wel voor jou. En het is verandering, want je moet je gezin meenemen. Je moet weer verhuizen. En God die brengt verandering in je leven. Maar prijs de Heer hoe God alles wel heeft gemaakt. Ik heb net het getuigenis van mijn dochter verteld. De opleiding zit in Leeuwarden. We hebben in de Westerijn een station. De Heer weet alle dingen. Halleluja. En dan is het mooi hoe dat gaat. Maar het is je kruis opnemen. Het is jezelf verloochenen. Nou, dat ik, hè, dat staat op een hele hoge plaats tegenwoordig. Maar het gaat niet om ik. Het gaat om hij. Heel veel opwekkingsliedjes worden allemaal over ik gezongen. Nou, ik zing liever over hij. Hij is de koning van mijn hart, hebben we vanmorgen gezongen. Hij is de redder van mijn ziel. Ja, hij dooft met geest en vuur. Hij. Hij is het die het wil doen in ons, in u en in mijn leven. Ook in Lucas 14, het volgen van Jezus. Ook zo'n mooi gedeelte, ook een moeilijk gedeelte, vers 26 en 27. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat zegt Jezus. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Jezus, hij vraagt, wordt vaak verkeerd uitgelegd, vraagt niet van ons om te breken met onze aardse relaties. Nee, maar dat geen enkele relatie of geen enkele situatie boven het volgen van Jezus mag staan. De keuzes die in het leven gemaakt moeten worden, gaat om het aangaan van een relatie, moeten worden bepaald door de vraag die past. Past dit bij het volgen van Jezus? Past dit bij het volgen van de Heer Jezus Christus? Dat is soms moeilijk. Dat is soms moeilijk. Om iedere keer opnieuw die keuze te maken. Iedere keer opnieuw. Je kruis op je te nemen. En te zeggen, Heer, ik wil voor u gaan. Maar weet u, wanneer wij iets gekocht hebben, dan is dat van ons. Je hebt misschien een nieuwe tas gekocht of een nieuwe broek gekocht, dan is die van jou. Je hebt daar een prijs voor betaald, je hebt gepind met contant geld, dan krijg je mee en die broek of die tas, die is van jou. Besef dat de Heer Jezus Christus voor u en mij zichzelf heeft gegeven. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn van Hem. En mag Hij datgene in uw leven doen wat Hij van u vraagt. Als Jezus in ons hart werkelijk leeft, zal er altijd beweging zijn. Ik heb hier een verschil op geschreven. Tussen het weten dat Jezus leeft en ervan uitleven Jezus leeft in mij, is een heel groot verschil. We weten heel veel dingen. Maar het besef van Jezus leeft in mij, dat maakt het grote verschil. En weet u, ik geloof, er is geen grotere kracht die God ons heeft gegeven dan de opstandingskracht. Want hij laat ons niet alleen. Nee, hij heeft ons zijn opstandingskracht in ons leven gegeven om op te kunnen staan. Net als Jezus, hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de machten ontwapend. Hij heeft ze ontroond. Hij heeft erover gezegevierd. En met die kracht wil hij ons ook vullen. Wil hij ons ook zegenen. Omdat we in die kracht mogen gaan. En dat is geen natuurlijke kracht, maar dat is een bovennatuurlijke kracht. Ik vind dat heel mooi in Efeze 1 vers 19. En ik lees hem even in de Bijbel in gewone taal. En daar staat dan: ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. We hebben inzicht nodig in het woord van God. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen, opdat jullie christenen zijn. En hoe geweldig is dat? Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn kracht is, en dat die macht in alle gelovigen staat hier, aan het werk is. Met diezelfde macht, in vers 20, liet God Christus opstaan uit de dood en gaf hij hem een plaats in de hemel. Dan zullen jullie begrijpen. Begrijpen, dat is er helemaal van doordrongen zijn. Dat is het aanvoelen. Dat is het beseffen. Het doorgronden. Het doorhebben. Het voelen. Het doorzien. Wat Jezus heeft gedaan voor ons. En dat diezelfde kracht, die opstandingskracht, met diezelfde grote macht die in ons is, liet God Jezus opstaan. Ik denk dat we het soms helemaal niet begrijpen. We zitten zo vol van onze eigen gewoontes, onze eigen tradities. We hangen zo aan ons eigen kennen en onze eigen kracht vast, dat we het niet beseffen. Ik heb een hekel aan circussen. Ik vind het verschrikkelijk. Waarom? Ik vind het heel onnatuurlijk. En dan zie je zo'n circus. En dan plotseling dan komen er in de piste komen er 4 of 5 van die olifanten. Ik heb die vast wel eens gezien op de televisie. En die olifantjes die rennen dan een paar van die rondjes. Door zo'n piste heen. En er staat zo'n mannetje in het midden met zo'n stokkie. En op een gegeven moment gaat zo'n hele grote olifant, die gaat met zijn dikke derrière, gaat hij op zo'n krukje zitten. Sneu. En dan pootje omhoog en pootje naar beneden. En dan lopen ze weer 3 rondjes in het circusactjes klaar. En dan krijg je de volgende act. Dan krijg je een stuk of 5, 6 van die paarden. En die paarden lopen ook een aantal rondjes. En als dat mannetje in het midden weer met zijn stokje omhoog doet, hup, al die paardjes en hun beentjes gaan omhoog. Super onnatuurlijk. Maar dat is niet hoe God het heeft bedoeld met die dieren. Dat gebeurt. Stel je nou toch eens voor, en ik heb een grote fantasie, dat 's avonds na een circusvoorstelling, dan komen die paarden en die olifanten, die komen bij elkaar en die zeggen: jongens, we hebben een vergadering. En dan zeggen die paarden en die olifanten tegen elkaar: wat we steeds aan het doen zijn, daar hebben we helemaal geen zin meer in. Nee, zegt dat paard, maar dat hoef je ook helemaal niet te doen, olifant. Weet jij wel waar je voor bedoeld bent? Nou, zegt die olifant, vertel. Jij bent zo sterk, jij kan met je slurf, kan je zo een hele grote boom uit de grond trekken. Ja, zegt die olifant, dat is ook zo. Jullie zijn zo verschrikkelijk sterk met elkaar. Als wij willen, zijn ze nergens. Ja, zegt die olifant tegen dat paard, moet je eens kijken hoe sterk jullie zijn. Jullie worden zelfs in pk's uitgedrukt, paardenkrachten. Als jullie het met elkaar op een rennen zetten, nou, jullie zijn zo snel en jullie hebben zoveel geweld en zoveel power, dan zijn jullie nergens meer. Als die dieren dat werkelijk konden beseffen, dan bestond er geen circus meer over de hele wereld. Dan liepen die olifanten vrij rond waar ze wilden. Gingen ze naar iedere stap en iedere plaats. Want ze zijn zo sterk. De paarden zijn zo enorm sterk. En ze zijn zulke krachtige dieren. Maar ze beseffen het niet. En één klein mannetje met een stokje, die houdt ze allemaal in het gereel. Als wij als christenen werkelijk gingen beseffen de kracht van de opstanding in ons, dan waren we nooit meer bang. Dan lieten wij ons nooit meer manipuleren door het rijk van de duisternis. Want dan weet je, Jezus heeft overwonnen. Dan pak je die tekst dat hij de overheden en de machten en de krachten heeft overwonnen en over hen heeft gezegevierd. En regelmatig krijgen wij te maken ook met mensen, met onreine geesten, mensen met demonische geesten. Maar als wij bidden in de naam van de Heer Jezus Christus, zingen zo'n liedje. In de naam van Jezus vluchten demonen van mij. Dat is nog steeds realiteit. Maar wij moeten opstaan in geloof. We mogen spreken, niet in de naam van Aard Langevoort, dan lachen ze allemaal zich vreselijk uit. Maar als we spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. Als we spreken over het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan komt daar zoveel kracht vrij. Dat de duisternis moet wijken voor het licht van de Heer Jezus. Maar wij moeten ons gaan beseffen. Dat wij niet in onze gewoontes, in onze tradities, maar gewoon iedere keer een beetje dit doen en een beetje dit doen en een beetje dat doen. Allemaal gewoontes. We moeten ervan overtuigd zijn dat als wij geloven in de kracht van God en er daar in gaan staan, dat we daarvan uit moeten gaan leven. En dan gaan we leven vanuit een hele andere manier. Het is je losmaken van de dingen waar we soms zo vast aan zitten. En gaan om het koninkrijk van God te bouwen. Gaan als een discipel van de Heer Jezus Christus. Wetende dat je niet alleen gaat. Maar dat God je heeft vervuld. Dat hij je wil vervullen met de kracht van de Heilige Geest. Om te spreken in autoriteit. Om te bidden in autoriteit. Om te zegenen in autoriteit. Dat God ons die geweldige kracht heeft gegeven. Maar het wordt tijd dat we op gaan staan. Op gaan staan. Onze autoriteit gaan pakken. Ik vind het een mooi verhaal. Het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon die gaat even helemaal fout. Hij vraagt de erfenis aan zijn vader. En dan gaat hij een heel eigen leven leiden. Een losbandig leven gaat hij leiden. En toen hij alles doorgehaald had, al het geld was er doorheen gegaan, kwam een zware hongersnood, zegt het woord, en het land begon gebrek te lijden. En dan is het zo mooi wat er dan staat in Lucas 15 vers 17, zoek het thuis na. En dan staat er, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. Dat is vaak, hè? Net wat ik gelezen, dat we gaan zien, dat we het gaan begrijpen. En deze jongen ook, nadat hij tot zichzelf gekomen was. Nadat hij als het ware zijn vader begon te begrijpen, te beseffen, dat zijn vader altijd het beste met hem voor heeft gehad. Zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. En dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En wat is dan de reactie van zijn vader? Hij gaat naar zijn vader. En zijn vader, die staat met open armen om hem in zijn armen te sluiten. Maar hij ging opstaan. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Wij mogen op gaan staan. Misschien zijn er dingen in uw leven die u nog recht moet zetten met God. Maar dan mag u ook op gaan staan, wetende dat de Heer Jezus Christus onze zonden wil vergeven. Dat hij aan het kruis zijn gegaan. Dat we alles mogen brengen bij het kruis van Golgotha. En dat we dan op mogen staan en naar de Vader mogen gaan. Nadat we onze zonden hebben beleden. En weten dat het Vader het beste met ons voor heeft. Want als die verloren zoon dan bij de Vader komt, dan zegt de Vader, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Hij wordt opnieuw bekleed en wij mogen opnieuw bekleed worden door de Vader. Hij gaf hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Hij zegt, breng het gemeste kalf en slacht het voor hem. Zorg die voor het beste voedsel. En laten we eten en vrolijk zijn. En in de Bijbel zegt, ik zeg u, dat alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. De zoon die stond op. Hij nam de eerste stap en hij ging naar zijn vader toe. En de vader richtte een groot feest aan. Misschien ben je hier. Er zijn nog dingen in je leven die je weg moet doen. Breng ze bij het kruis. Sta op. Breng ze bij het kruis. En dan zegt de vader, kom hem in armen. Kom hem in armen. Want mijn zoon, mijn dochter, ik heb naar je verlangd. En ik wil je in mijn armen sluiten. Ik wil je in mijn liefde wil ik je pakken. En die liefde, die wil ik om gaan zetten voor jou. In de kracht van mij. En dan zegt de vader, mijn zoon, hij was dood, maar hij was levend gevonden. Er staan in de Bijbel vele, vele verhalen. Dat mensen op moesten staan en dat ze het mochten pakken. Het laatste kleine voorbeeldje wat ik wil aanhalen. Petrus, hij was op een gegeven moment, hij zat geboeid in de gevangenis. had het evangelie verkondigd. En hij zat aan zijn voeten en aan zijn handen zat hij vast. En vier wachten hadden elke vier soldaten bij hem gezet. 16 soldaten waren om hem heen geplaatst in de kerker. En hij zat vast aan ketenen en handen en voeten. En dan plotseling, het onmogelijke wordt mogelijk door een geweldig wonder. Dan komt er in één keer een engel komt er bij hem. De gemeente was op dat moment aan het bidden. Hè? Belangrijk, een biddende gemeente is zo belangrijk in deze tijd. Dat je weet, als ik uitga, ik heb een biddende gemeente achter me staan. En de gemeente die was aan het bidden. En dan komt er een engel en die zegt, sta op. Hallo, vast, gevangen bewaarden. Er komt een engel en die zegt, sta op. En wat doet Petrus? Toen hij opstond, op het moment dat hij dat gestalte ging maken om op te staan, vielen zijn kettingen en zijn boeien vielen af. En hij kon zo de gevangenis uitlopen. In een onmogelijke situatie kwam er een engel en die zei, sta op. En in de kracht van Gods Heilige Geest liep hij de gevangenis uit. Dat vind ik zo leuk. En is die gemeente die is aan het bidden. En dan klopt hij er op de deur. Nou, dat meisje die open doet, die schrikt zich helemaal te pletten. En die zegt, Petrus staat voor de deur. Dan zeggen ze al, ja, dat kan niet. Typisch, hè, de gemeente, hè. We bidden voor dingen en dan geloven we het niet. En ze laten hem even staan en hij blijft kloppen. En dan begint, wow, het gebeurt. Ja, maar dat is de kracht als de gemeente van de Heer Jezus gaat bidden. Dat is de kracht als de gemeente van de Heer Jezus op gaat staan. Dat ze zullen zorgen dat anderen weer opstaan. En dat ze gaan leven. En dat ze leven hebben in eeuwigheid. Dat is de kracht van de individu. Maar ook de kracht van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen. Laten we straks anders naar huis gaan. Laten we straks naar huis gaan. In het diepe en volle besef dat we niet een of ander slap christentje zijn. Ach, wie ben jij, een van de weinigen in Nederland. Maar dat je op mag staan straks van hier en mag gaan. In de kracht van de Heilige Geest. Openstaan, vol verandering. Oh, dat vind ik moeilijk, Aard. Ja, het was een schurende preek, had ik verteld. Geen leuke preek. Maar dat je mag gaan en mag opstaan. Dat zegt, Heer, verander mij. Heer, ga mij de komende week mensen op de weg brengen die ik mag vertellen als een discipel van u over het leven met Jezus. Dat ik mensen mag brengen bij het kruis van Jezus. Dat ze uw genade mogen ontvangen. Als ik zoveel mensen rond zie lopen in deze wereld die het zoeken in geld, in drugs, in onreine relaties, dan word ik droevig. Maar dan heeft de kerk van Jezus Christus ook als collectief een opdracht om uit te gaan in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u, Heere. Ik dank u, Heere, voor de oproep die u ook deze morgen doet aan ons allemaal. Om op te staan in het levend geloof. Om op te staan en een discipel van u te zijn, te worden. Heer, ik bid u. Wilt u ons vullen, Heer, met de kracht van uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons vullen, Heer, met uw opstandingskracht. Opdat we werkelijk zullen beseffen dat u door ons heen oneindig veel meer wil doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Heer, ik bid u voor deze gemeente. Vul ze met kracht. Dat ze geleid mogen worden door uw geest. Heer, dat dit gebouw te klein mag worden voor de mensen die een verlangen hebben om bij u te komen. Dat hiervoor mensen zullen knielen, hun zonden zullen belijden en vol mogen worden van uw liefde en van uw heerlijkheid. Heer, laat ons opstaan. Want wanneer we straks naar huis gaan, morgen naar ons werk gaan, in onze familie zijn, de kracht van u, de liefde van u, het licht van u, door ons heen zichtbaar mag worden. Heer, dat bid ik u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. De Heere zegene u allen.